Zullen we met elkaar het woord openen? En wel bij Lucas 16. Lucas 16 vanaf vers 1. En hij zei ook tegen zijn discipelen: er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem: wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet, en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer, één voor één bij zich, en zei tegen de eerste: hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei: 100 vaten olie. En hij zei tegen hem: neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een ander: en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem: neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan, wat betreft de onrechtvaardige mammon, niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dat is wel een hele ernstige boodschap.
Ja, het is een voorrecht om hier weer vanavond interkerkelijk samen te komen rondom een open Bijbel. Ik heb een vriendin die net terugkomt uit Schotland en daar zijn het hele kleine groepjes die nog samenkomen in Dundee, waar in verleden tijden Robert Murray McShane, die Puritein gepreekt heeft, en 8-9 mensen in de gemeente. Mijn broer Peter die woont in Limburg, vaak kleine groepjes, en dan zitten we hier met zoveel op een doordeweekse avond en te bedenken dat er ook vanavond op zoveel plekken nog gebed is. En ik denk dat we toch als Nederland dankbaar mogen zijn voor wat de Heer nog doet en wat hij ons nog geeft. Laten we toch ook echt van de Heer veel verwachten, ook voor de volgende generatie. Ik hoorde dat morgen met de gebedsweek gebeden wordt voor de jeugd. Maar mijn hart verlangt nog steeds dat de Heer ons nog weer opnieuw een herleving geeft, een opwekking. Want als er geen opwekking komt, dan is het ook te vrezen waar we met elkaar terecht zullen komen. Maar die God leeft nog. Elk zondig dieptepunt kan voor God een genadig keerpunt zijn om toch ons terug te brengen bij hem. Goed, vanavond een gedeelte. Ja, als ik vanavond een vrije stof had gekregen, had ik dit gedeelte niet gekozen. Dan had ik misschien gepreekt over: ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Zo'n prachtig lied. Hoe rijk Gods volk is, hoe rijk we zijn in de Heer Jezus. Maar ja, dan krijg je vanavond zo'n gedeelte. En misschien is het ook alweer goed, hè? Want wij zijn altijd geneigd om niet gebalanceerd te zijn. Hè? Dat is voor een mens toch moeilijk om in balans te blijven. Dat zie je met kerken. In de ene kerk wordt misschien alleen maar gepreekt dat God heilig is en dat het bijna een onmogelijkheid is om tot geloof te komen. En in de andere kerk, dan wordt verkondigd dat God liefde is. En dat het er niet zo toe doet hoe we leven, want hij heeft toch iedereen lief. En dan is het altijd weer belangrijk om die twee bij elkaar te brengen. Nou, zo'n gedeelte is vanavond, dat zou ik zelf niet uitkiezen. En toch staat het in de Bijbel en heeft de Heer ons er wat mee te zeggen. Goed, nou kan ik vanavond over het laatste vers spreken. Hè? U kunt niet God dienen en de mammon. Maar dan zegt straks Bas tegen mij, ja Arjen, heel leuk en aardig. Maar je hebt een pericoop van 13 versen gekregen. Niet alleen dat ene gedeelte. Hè, dus ik moet vanavond het hele gedeelte behandelen. En dan moet je natuurlijk een eenheid in het thema vinden. En het thema wat ik vanavond heb genomen uit het hele gedeelte is Bijbels rentmeesterschap. Bijbels rentmeesterschap. En dan gaan we een aanloopje maken. Dus dat wil zeggen, ik moet even wat dingen bespreken. Maar we gaan uiteindelijk het hele gedeelte vanavond behandelen en bespreken. Bijbels rentmeesterschap. Goed. Binnenkort gaat Nederland weer naar de stembus. He, en dan moeten we weer gaan stemmen. Nou, er zijn sommigen die doen dat niet. Maar als je nou vanavond nadenkt over rentmeesterschap, dan zijn er drie politieke partijen die dat woord rentmeesterschap regelmatig gebruikt. Ik heb even de verkiezingsprogramma's erbij genomen. En ik zal jullie twee citaten in eerste plaats noemen. De SGP zegt, het rentmeesterschap waar de SGP voor staat vraagt immers verantwoord om te gaan met de door God toevertrouwde primaire energiebronnen. Het CDA zegt, het CDA streeft naar het scheppen van een toekomstig bestendig Nederland door goed rentmeesterschap. En toen was ik op zoek in het verkiezingsprogramma bij de CU naar het woord rentmeesterschap, want dat gebruiken ze ook wel. En wat blijkt? Ze zetten het er niet meer in, want ze vinden het een beetje een te geëikt woord, omdat het heel snel iets te maken heeft met de geldeconomie. Het is een veel te financieel woord, zeggen ze. Maar goed, die drie partijen, als we vanavond nadenken over rentmeesterschap, dan zijn het juist de christelijke partijen die ook wel dat woord gebruiken, omdat het iets te maken heeft ook met verantwoord omgaan met. En dat gaan we vanavond zien, hier staat, dat het gaat over een rentmeester die zijn goederen verkwisten. Dus het is een onverantwoord rentmeesterschap wat hier vanavond wordt genoemd in het gedeelte. Dus rentmeesterschap is vooral bij politici, christelijke politici, een bekend woord. En het gaat ook over verantwoord omgaan met de aarde. Duurzaam milieubeleid en zorgen voor de armen in de samenleving, rentmeester zijn. Nou, de vraag is natuurlijk wel, zullen we straks nog even over nadenken, in hoeverre zijn wij ook als christenen verantwoord met hetgene wat God ons toevertrouwd heeft. Nou, ik ga vanavond met jullie vanuit dit gedeelte, het hele gedeelte. Ik heb 5 basisprincipes, uitgangspunten voor Bijbels rentmeesterschap. En ik heb 5 praktische lessen voor ons. Hoe wij om kunnen gaan met Bijbels rentmeesterschap. Nou, eerst 5 uitgangspunten. Er staat hier, hij, de heer Jezus, zei tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens. Een groot grondbezitter, zouden we zeggen. Hij heeft waarschijnlijk daar niet in dat platteland gewoond van al die landerijen. Mogelijk heeft hij in een stad gewoond of verder vandaan. Maar die rijke mens die heeft alles toevertrouwd aan een rentmeester. En dan staat er in het Grieks oikonomos. Er is in Nederland een stichting van een man die in de gereformeerde gemeente zit, een naamgenoot, Jan Baan, van de Baan Computers. En die heeft een liefdadigheidsstichting, oikonomos. Dat betekent rentmeester. Hij heeft het aan een rentmeester toevertrouwd. En die rentmeester, ik ben trouwens overigens, als jullie denken dat ik aandelen heb bij Baan, ik ben van de arme tak, zij zijn van de rijke tak. Ik ben totaal geen familie ervan. Dus maar, want dan zeggen ze vaak als ik moet preken ergens in een kerk. Zeggen ze, oh, bent u nog van de Baan Computers? Nee, geen aandeel, ik ben er geen familie van. Goed, een rijk mens. Nou, eigenlijk is die rijke mens is een beeld van onze God. Onze schepper, die met eerbied gesproken een groot grondbezitter is. Deze aarde behoort aan hem toe. En er staat in Exodus 19 vers 5, de ganse aarde behoort aan mij. En in Psalm 24, de aarde is van de Heer en al wat ze bevat, de wereld en wie erin wonen. En een prachtige tekst uit Haggai, hè, dat de Heere zegt, van mij is het zilver en van mij is het goud, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Als we het vanavond hebben over uitgangspunten voor Bijbels rentmeesterschap, dan is het eerste wat ik vanavond aan jullie wil voorhouden is, God is eigenaar van alle mensen en van alle dingen. Alles in deze wereld behoort hem toe. Alles is van hem. Hij heeft de aarde geschapen. Hij is de rechtmatige eigenaar van onze bezittingen. Dat heeft te maken met rentmeesterschap. Het eigendomsrecht van God op alle dingen is zo vast en zeker. Het woord maakt dat zo duidelijk. Het is ten diepste niet van ons, maar het is van hem. Het tweede dat is, tweede stelling is, een mens, ieder mens, jij en ik, u en ik, wij zijn volkomen afhankelijk van God en hebben ten diepste nergens recht op. Nou, dan moet je even laten vallen, dat kwartje. Dan moeten we eens even over nadenken. Ik vroeger verkeerde ook een beetje in een oud-geformeerde context. Hè, en daar zeiden ze dan wat zijn wij als mensen rechthebbende mens. En rechthebbende mens wil zeggen ik heb recht op. En dat is toch ook onze postmoderne samenleving, toch? Hoeveel mensen hebben niet, ik heb recht op een uitkering, ik heb recht op vrijheid van meningsuiting. We zijn van die rechthebbende mensen. Maar als wij het woord van God bestuderen, dan heeft de mens ten diepste nergens recht op. Als we onszelf als mensen bezien, en dat vindt u vanavond misschien heel zwart-wit wat ik zeg, maar als we onszelf bezien in het licht van de zondeval, dan heeft de mens ten diepste alleen recht op de eeuwige verlorenheid. Dat is eigenlijk wat we verdienen. De mens. Nou, dat klinkt vanavond heel zwart-wit, maar het is wel heel belangrijk om dat te beseffen. Want we leven in een maatschappij waar bij zoveel mensen gaat om dat dikke ik en de rest kan stikken. En de vraag is natuurlijk in welke mate, als we het vanavond hebben over Bijbels rentmeesterschap, hoe we ook als natie gekolonialiseerd hebben. En dat we natuurlijk overal het evangelie hebben gebracht, maar dat we al die primaire voedselbronnen en laat maar zeggen, grondstoffen enzovoort. We zijn op zoveel plekken in de wereld geweest en we hebben als West hebben we overal alles weggekaapt. En waarom? Nou ja, we moeten welvaart hebben. En we willen graag allemaal dat onze portemonnee dikker wordt en dat we meer verdienen en we moeten het beter krijgen. Maar de grote vraag is wel, wat is onze motivatie daarin geweest? Hadden wij er misschien, wij hebben er recht op, we hebben recht op welvaart, we hebben recht op eten en drinken en een goed leven. Maar fundamenteel, als we vanavond iets van rentmeesterschap willen begrijpen, dan moeten we eerst tot de conclusie komen, de mens heeft geen rechten ten opzichte van God. Het is alles pure genade. Pure genade. Dat we nog een bord eten hebben. En dat wij niet, laten we zeggen, in Lesbos nu zitten in koude, natte, kille tenten. En waar mensen elke dag witte rijst eten, vette witte rijst eten. Een vriendin van onze bijbelschool, die ons op de bijbelschool zit, die komt er net weer naar vandaan en ze is gewoon geschokt. Ze is gewoon, nou niet getraumatiseerd, maar ze moet zoveel verwerken van wat dat doet, laat maar zeggen. Hoe daar mannen alleen zonder vrouw zitten en vrouwen zonder man. Maar het is gewoon verschrikkelijk. Maar dat wij hier zijn en dat we een kop koffie hebben gedronken en dat we de Bijbel nog open hebben en dat we vanavond een lekker prakkie op hebben, dat is niet omdat wij daar recht op hebben, maar het is pure genade van onze hemelse Vader. Er staat in Psalm 104, verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand. Neemt u uw hand weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. Dus stel je voor dat God ons geen leven en adem geeft, dan zijn we nergens. Dus het is alles genade, elke ademtocht, elke hartslag is pure genade. Van onze levende God. Dus dat is het tweede. Hè? Dus een mens is volkomen afhankelijk van God. Het is genade wat we krijgen. We hebben nergens recht op. Het derde dat is, als uitgangspunt, door de zondeval zijn we als mensen ten diepste egoïsten en verkwisten we onze levensbron. Er staat hier in de gedeelte, het gaat hier over een rentmeester. En die rentmeester die is verantwoordelijk geweest waarschijnlijk om de landgoederen, de hectares, te verdelen aan allerlei mensen die uiteindelijk opbrengsten moesten brengen. Hè. We lezen hier over een schuldenaar die 100 vaten olie schuldig was. En een ander die 100 zakken tarwe. Dus nou ja, oké, jij krijgt zoveel hectare, maar in ruil daarvoor 100 vaten olie. 100 mut tarwe of 100 zakken tarwe. He, dus die rentmeester was daar verantwoordelijk voor. Maar wat staat er? Deze werd aangeklaagd. Dus er is een aanklacht binnengekomen bij die heer. Joh, die rentmeester daar, die is niet eerlijk, die is niet betrouwbaar. Gaan we straks zien. Waarschijnlijk zit er toch ook iets van woekerwinsten op de boom van zijn hart. Ook bij die rentmeester zat ook iets van ikke. Hij wilde er zelf ook beter van worden. Hij wordt aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwisten. Dat staat in het Grieks diaskorpizo. Dat betekent over de balk gooien, hè? Verkwisten. Weet je wat heel apart is? Dan gaan we even naar de context. Wie verkwiste ook het geld wat hem was toevertrouwd? Wat hebben jullie de vorige keer gehoord? De verloren zoon. Ja, kijk maar in vers 13 van hoofdstuk 15. Hè? En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Het is goed mogelijk dat de Heer Jezus toch op dat punt nog eens wat door wil praten. Ja, bij die verloren zoon. Hè? Ik heb net voor jullie het verhaal verteld van de verloren zoon over verkwisting. Maar nou wil ik met jullie spreken over Bijbels rentmeesterschap. Over hoe je dan wel met je geld moet omgaan en met de mammon. Die verloren zoon die moest er voor open staan. Als ik zeg dat we door de zonde wel egoïsten zijn en onze levensbronnen verkwisten. Ja, dan moeten we ook denk ik achterkomen. Hè? Ik vind dat een van de mooiste versies uit de Bijbel, vind ik toch ook wel, Lucas 15 vers 17. Hè? Waar staat, en nadat hij tot zichzelf gekomen was. En tot zichzelf gekomen zijn. Kijk, dat is het werk van de Heilige Geest. Als een mens tot bekering komt. Dan gaat de Heer onze geestelijke ogen openen. Van waar leef ik nou eigenlijk voor? Nou, die verloren zoon, dat vind ik zo'n mooie. Die dacht het nog in deze wereld te kunnen vinden. Hè, met zijn geld, met zijn rugzak vol met geld. En we zien hem daar in de kroeg zitten. En zijn maten zitten er aan de bar. En ze vragen, ben je gelukkig? En hij zegt, joh, ik kan mijn geluk niet op. Kijk eens hier, in mijn rugzak hoeveel geld ik heb. De wereld die longt en de vrouwen die staan te wachten. Want zijn broer weet te vertellen dat hij bij de prostituees is geweest. Totdat daar problemen komen in zijn leven. He, er komt hongersnood en hij komt er bij de voerbak te zitten. En dan staat er en tot zichzelf gekomen zijn. Dat vind ik nou het aangrijpende van 17 jaar pastoraat in mijn eigen leven. Dat ik zeg van dat mensen eerst soms aan de voerbak van hun leven moeten komen. Voordat er een werkelijk zicht komt op waar we nou... Wat nou het doel is van ons leven. Want dan zegt hij, hoeveel huurlingen bij mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Hij zag ineens hoe goed ik bij vader was. Dat is toch ten diepste denk ik ware bekering. Hè? Dat we zien, ja, alles in deze wereld. Ook al die mammon en al dat geld en goed. Ach, als ik morgen hoor dat ik kanker heb, wat heb ik toch voor waarde? Maar dan dat vaderhart van God te mogen zien. Die met uitgestrekte arm ons opwacht. En die voor ons zorgen wil. Een vader in de hemel. Nou, dan moet het kwartje vervallen. Hè, tot zichzelf gekomen zijn. En bedoel ik mee, Gods geest moet ons dat openbaren. Die moet ons daaraan ontdekken dat we het gaan zien. Inderdaad, heren. Ik moet belijden dat ik door geboorte, door de zondeval, ook zo egoïstisch ben. En dat ik ten diepste soms ook niet goed omgaat met dat goed. Met datgene wat u aan mij hebt toevertrouwd. He? Dus als we nou nadenken over verkwisting. Dan wil ik toch even de vinger leggen nog bij 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 5. Misschien even goed om daar naartoe te bladeren. 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 5. Wat eigenlijk gaat ook wel over de hedendaagse cultuur waarin wij leven. He? 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 5. Het gaat over verkwisting. 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 5. Er staat de ontaarding in de laatste dagen. De verdorvenheid in de laatste dagen. En wat staat er? En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En wat staat er in vers 4? Ik kan omwille van de tijd niet helemaal lezen. En dan staat er. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de krachten van verloochend. Keer u ook van hen af. Broeders en zusters, vrienden, hier gaat het niet over de wereld, maar hier gaat het over de kinderen van het licht. Over schijn van godsvrucht. Het gaat hier niet over mensen die in een voetbalstadion zitten en niks met God hebben. Er is een schijn van godsvrucht. Er is wel een buitenkant, maar er is geen innerlijke kracht van de Heilige Geest om een liefhebber van God te zijn. Nee, dat zingenot. He, dat horizontale denken. We moeten genieten in deze wereld. Eruit halen wat erin zit. En wat dikwijls ook een verkwistend leven is. He, dus Gods Geest moet ons daaraan ontdekken. Dat wij, ja. Ik denk straks gaan we het over. Maar een christen krijgt een andere manier van leven. Maar de wereld om ons heen. Maar ook godsdienstige mensen in de kerk die niet wedergeboren zijn. Zijn zo geneigd om horizontaal te denken. En niet verticaal te denken. Dat er een God is die rekenschap van ons vraagt. Nou, er is een boek. En dat boek dat heet Wie redt dat verpeste Westen? Dat is een onmogelijke confronterende titel. Wie redt dat verpeste Westen? En in dat boek wordt geschreven over het consumptiepatroon van ons als Nederlanders. He, ons consumptiepatroon. Hoe wij leven en hoe wij verkwisten. He, daar staat in dat boek hoe wij op een ziekelijke manier consumeren en uiteindelijk ook ja, allerlei geld en allerlei belangrijke zaken ook over de balk gooit. Geld over de balk gooien. Maar dan staat er in dat boek, al zou heel de wereld leven op dezelfde levensstandaard als waar wij leven als Nederlanders, dan is er 3,5 aardbol nodig. Ja, ik vind het. Ja, straks misschien, ja goed, we hebben hier nou geen nabespreking natuurlijk, maar ja, om dat nou praktisch te maken. Hè, maar wat betekent dat dan voor ons als gezin met 4 kinderen? Hè, maar als wij, de manier waarop wij consumeren, als al de hele wereld daar ook recht op hebben, dan hebben we 3,5 aardbol nodig. Dus dat betekent dat wij veel meer consumeren als dat eigenlijk onze aardbol geeft. Nou, ik denk dat, even in het licht van verkwisting en hoe wij omgaan met renmeesterschap, dat wat God ons heeft toevertrouwd. He, ook aan hulpbronnen, aan energiebronnen. Hoe gaan we ermee om? Dus dat is het derde. Het vierde, als het gaat over die uitgangspunt, is: God heeft een tweevoudig recht op ons als christenen. We zijn Gods rentmeesters. Een tweevoudig recht. God heeft ons geschapen en daarom heeft God recht op ons. He, maar een christen die behoort ook de Heer Jezus toe. He, die is gekocht naar geest, ziel en lichaam. Paulus die zegt het in 1 Korinthe 6. Hij zegt: of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En dat u niet van uzelf bent, want u bent duur gekocht. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe, hij zegt: er is er één voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Nou, dat is denk ik als christen. Broeder Dick Baas uit België noemt dat een van de meest verwaarloosde teksten. Hè? Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Als we vanavond nadenken over Bijbels rentmeesterschap en dat we als christenen God rentmeesters zijn, dan is daar dan wil de Heer door de Heilige Geest het opnieuw in ons hart brengen. God is onze lijfeigenaar. Ook van Arjan Baan, van kruin tot grote teen toe. Ik behoor niet aan mezelf. Ik ben wedergeboren. Gods Geest woont in mij. Ik ben voor een dure prijs gekocht. Ik kan niet langer voor mezelf leven. Maar mijn huis en mijn auto en mijn bankrekening zijn ook niet van mezelf, want alles behoort de Heere toe. Ze zeggen wel eens natuurlijk, ja, het moeilijkste waar wij ons van bekeren, dat is onze portemonnee. He, dus ik bedoel, ja, daar praat het toch niet makkelijk over, hè? Want als er in sommige kerken, evangelische gemeenten, over tienden wordt gepreekt, nou ja, dan vinden we dat als refo's of als gereformeerden, dat is oud-testamentisch. Hoe gaan we om met onze financiën? Kijk, Paulus, het Nieuwe Testament maakt heel duidelijk, een christen krijgt een andere manier van leven. Dat zie je ook in de Nieuwe Testament in zijn gemeente. Gods geest gaat werken en het bezit is helemaal niet meer belangrijk. Ze verkopen en ze delen het onder elkaar en ze hadden alle dingen gemeen. Het was gewoon communisme. Puur zang eigenlijk, hè? Alle goederen werden verdeeld aan elkaar. Op de een of andere manier waren ze zo vol van de Heer Jezus. Al dat bezit, het interesseerde ze niet meer. Het had al zijn glans verloren. Is dat niet misschien de kern vanavond ook, hè? Voordat we ook verder gaan en de andere gedeelte. Maar ja, waar zijn we vol van, hè? Waar zijn wij vol van? Zijn we vol van de Heer Jezus? Of zijn we vol van mammon? Zijn we vol van ons bezit en zijn we voortdurend bezig om daar, ja, hoe moet ik zeggen, om dat allemaal maar te beheren? Als Gods geest gaat werken, dan zien wij in het Nieuwe Testament dat mammon, dat bezit, niet meer zo belangrijk is. Althans, het wordt allemaal in het licht van het koninkrijk, hè, en van het evangelie wordt het opgedragen en wordt het gebruikt. Ik ben Gods rentmeester door wedergeboorte. Ook de schepping. Dus eigenlijk krijgt de schepping in zijn orde. Hè, is ieder mens verplicht om rentmeester te zijn. Maar in het bijzonder als we wedergeboren zijn en tot levend geloof zijn gekomen. Dan is als het ware, heeft God een tweevoudig recht op ons. Zijn wij zijn economen. Economos, hè, zijn wij zijn economen. Zijn wij bestuurders van deze wereld. Hè, om deze aarde te bouwen en te bewaren. Nou, en het vijfde als uitgangspunt, en dan gaan we de rest gaan we van de gelijkenis of van het verhaal gaan we behandelen. Maar het vijfde is, wij alle moeten persoonlijk rekenschap afleggen over ons rentmeester zijn. Over ons rentmeesterschap, hè, over ons leven. Want wat lezen we hier, hè? Die man die wordt aangeklaagd en die wordt ter verantwoording geroepen. Bij die rijke grootgrondbezitter, bij die rijke mens. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Geef rekenschap. Nou, dat woord geef rekenschap is een begrip uit de rechtspraak. He, en dat betekent, ja, je moet verantwoording afleggen. Kom erop met die administratie. Kom erop met die administratie. He. Laat me maar eens kijken wat je allemaal hebt uitgespookt de laatste jaren in dat beheren van mijn goederen. Dat is wat hier eigenlijk staat. Hè. Hij moet rekenschap afleggen en het is eigenlijk een definitieve afrekening. Hè. Eigenlijk krijgt hij op staande voet ontslag. Want straks gaan we zien, dan komt er een kat in het nauw en hij weet niet van ja, dan word ik op straat gezet. Ik heb geen uitkering, ik heb geen pensioen, ik heb helemaal niks. Wat moet ik nou? En dan gaat hij een slim plan bedenken. Geef rekenschap. Nou, dat is denk ik iets, een geestelijke les naar ons hart. Hè, dat zo onverwachts als het ontslag kwam voor die rentmeester, zo onverwachts, dan kunnen wij ook moeten sterven. Dat kan heel onverwachts gebeuren. Er zijn hier ook oudere mensen en hè, als ouderen kunnen we sterven, jong kunnen we sterven. Maar het kan alleronverwachts zijn dat we deze aarde moeten verlaten. En dat we voor God zullen verschijnen. En dat we dan het witte troonoordeel zullen krijgen. En dat we verantwoording af moeten leggen. Ja, hoe heb ik in de eerste plaats hier op aarde omgegaan met de Heer Jezus. Die ons verkondigd is en aangeboden is. He, dat er een rijke Christus voor een arme zondaar is verkondigd. Met de oproep van geloof en bekering. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Dat is de meest fundamentele vraag. En als dat er nog niet recht ligt in ons leven, dan zegt de Heer, bekeert u. En ik kwam in de auto. Wie van jullie hebt er vroeger nog eens Wim Malgo gehoord? De oude Wim Malgo, ja een paar? Ik zat een preek te luisteren in de auto uit 1966. In de grote kerk van Kampen over de tragiek van de onbekeerde mens. Man, wat een indringende boodschap. Een indringende boodschap. Tot bekering. De tragiek van de onbekende mens. Eén groot tragiek als je onbekeerd voortleeft. Want ieder ogenblik kan het voorbij zijn. En daarom zegt de Bijbel ook, haast u om uw levens wil. Maar dat is de belangrijkste vraag. Wat heb je met mijn zoon gedaan? De Heer Jezus. Maar ja, dan is er ook iets als, dat zullen we straks nog even zien, hè, maar ook iets als loon. Dat vinden we heel moeilijk. Maar het is niet onverschillig hoe wij leven als christenen. Op de een of andere manier komt God erop terug hoe wij op aarde als christenen geleefd hebben. En ja, ik vind het altijd wel, je kan zeggen wat je ervan wil, van vindt, hè, maar Henk Binnendijk die zegt wel eens, je gaat straks in de hemel verder, zover als de Heer hier op aarde met je gekomen is. Dat wil zeggen, hè, we zullen straks zijn wat God hier op aarde van ons heeft kunnen maken, zegt hij dan, hè. Dat is een diepe doordenker. Sommigen vinden dat misschien Arminiaans en anderen zeggen, ja, heiligingsdrijverij. Nou ja, zeg je er maar van wat je wil, maar het is niet onverschillig. Als je de Bijbel leest, is het niet onverschillig hoe wij hier als christenen op aarde leven en hoe wij met onze bezitting en met ons geld omgaan. We zullen straks zijn wat God hier op aarde van ons heeft kunnen maken. In welke mate heeft hij iets van zijn zoon Jezus in ons gezien? In welke mate heeft hij ons kunnen vormen naar het evenbeeld van zijn zoon? Hij die rijk was, om onzentwil arm geworden. Nou, dat is nogal wat. Omdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Maar hij is arm geworden, hij wilde de minste zijn. Maar we moeten eenmaal rekenschap afleggen. Romeinen 14 vers 12. Zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Het staat zwart op wit in de Bijbel. Hoe zijn wij omgegaan in het licht van Lucas 16 zou ik willen zeggen. Ik zal er veel meer over kunnen zeggen. Maar hoe zijn we omgegaan met bezittingen? Met ons geld? Met onze goederen? Nou, ik vat het nu even samen. Dan ga ik naar de praktische lessen. God is de rechtmatige eigenaar van alles. Ik heb van nature door geboorte en aanvangen genade ook nergens recht op. Alles is pure genade. God gebruikt me, is een rentmeester in deze wereld. We zijn verantwoordelijk hoe we dus met ons geld en goed omgaan. En we moeten daar eenmaal rekenschap voor afleggen. Nou, nu gaan we naar de praktische lessen. Er staat hier in vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Nou, dat is iets, daar kan je bijna je hoofd over breken. Omdat hij verstandig gehandeld had. Ja, hoe zit dat nou? Eerst staat er, hij wordt aangeklaagd. En dat ze goederen verkwisten, geeft rekenschap. En hij wordt ontslagen. En dan staat er, ja, maar hij heeft verstandig gehandeld. En er zit een soort contrast zit daarin. Nou, laten we even kijken, wat is er gebeurd? Die heer, die rijke heer, die groot grondbezitter, die roept die rentmeester ter verantwoording. Hij weet dat hij met staande voet ontslagen wordt. En dan staat er in vers 3, en de rentmeester zei bij zichzelf. Oh, hij zat te piekeren, ja, maar nou heb ik een groot probleem, misschien heb je een gezin gehad. En hij zegt, wat moet ik doen? Ik heb hier altijd een hoe noemen ze dat vroeger, joh, zo'n woning bij een boer, hè? Zo'n daghelderswoning, of noemen ze dat vroeger zoiets toch? Ik heb altijd zo'n daghelderswoning gehad, en ja, ik heb er een heerlijk plekje gehad op het land, goed. Ja, nou, straks dan gaat de deur op slot, en geen onderdak meer. En waar moet ik dan blijven met vrouw en kinderen? En hij zit daar te piekeren, we zien hem daar zitten, daar in dat huisje. En dan zit hij bij zichzelf te denken, ja, hij zegt, spitten kan ik niet. Voel je het, hè? Echte potloodbijter geweest, hè? Uit de gezeten achter die administratie en alleen maar zei, spitten kan ik niet. Ja, hij denkt heel concreet, nou, ja, kijk, als ik nou kan spitten, dan kan ik daar nog geld mee verdienen, maar dat kan ik niet. Ja, mogelijk heb je nooit zijn spieren gebruikt. En ja, hij is zo hoogmoedig, hij zegt in vers 3, en bedelen, daar schaam ik me voor. Dus hij zit heel duidelijk na te denken, hoe moet dat nu? En dan krijgt hij ineens een briljant plan en dan denkt hij, ja, ik moet eigenlijk vrienden maken. Als ik nou zorg dat ik vrienden maak, dan komt het goed. En wat doet hij? Hij denkt, nou ja, ja, met wie kan ik vrienden worden? Ja, met degene die nog een schuld hebben, met de schuldenaars. Die hectares hebben gehuurd. En dan kom je toch eigenlijk wel ook een beetje bij het punt, hè, van dat hij dus een slim plan bedenkt, want dat zegt de Heer ook eigenlijk, hè, omdat hij verstandig gehandeld heeft, want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger, en dan staat er in het Grieks dat daar een woord slim, listig. Dus hij bedenkt een slim plan. Maar je vraagt je wel af, hij bedenkt een slim plan, en die Heer zegt uiteindelijk, je hebt verstandig gehandeld. Nou, het zal niet ten koste gegaan zijn van die portemonnee van die rijke man. Dus, heel waarschijnlijk zeggen de verklaringen, dat is dan wat de verklaringen zeggen, hij heeft gewoon geweldige woekerwinst gerekend. En daarom kon hij daar strepen doorheen zetten. Hij zou gemiddeld 25% boven de normale prijs hebben gedaan. He, want hij, er staat hier 100, schrijf 50. Nou, dat is de min 50%. En dan die van die tarwe, 100 zak tarwe. En hij zei tegen hem, schrijf 80, dus min 20%. He, dus sommige verklaringen die zeggen, he, van hij heeft woekerwinst gerekend. En nou kan hij die woekerwinst, wat hij er zelf had opgedaan, dat kan hij er snel afstrepen. En daardoor kon hij met die schuldenaars vrienden worden. Ik weet wat ik zal doen. Nou, het punt wat ik wil maken als het nou gaat over praktische lessen is, en dat klinkt misschien een beetje, maar ik ga het uitleggen. Ontwikkel een lange termijnvisie en maak een plan in het licht van je sterfdag of zelfs van de oordeelsdag. Wat moet ik doen? Hij denkt heel bewust na over een plan. En dat is wat de Heer Jezus zegt, de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Straks nog iets meer daarover, maar de kinderen van de wereld die denken ergens over na. Ze hebben een doel, ze hebben een plan. Mijn zoon die zit tegenwoordig in Breda op school, die zit er op avans en die doet een beetje economie en commercie en IT en zo. En die moest van de week een presentatie maken. Hij zei, pa, kan je me even helpen? En ik heb zelf een aantal jaren in het bedrijfsleven gezeten. Ik zei, hij moest zichzelf presenteren met beroepsoriëntatie. En het is een jongen van 17, dus hij kent zichzelf nog niet. Dus ik zei, nou weet je wat we doen? Ik heb nog een boek liggen van vroeger, van Stephen Covey. Dat is een van de grootste managementgoeroes. En die zegt in dat boek, zorg dat je ladder tegen de goede muur staat. Want stel je ervoor dat je de ladder beklimt en je bent bovenaan de trap en het blijkt tegen de verkeerde muur te staan. Nou, dat was een goede, dat scoorde hij ermee, want dat vond die leraar, vond het heel leuk. Maar Covey zegt ook, dat is voor een werelds iemand, het is een mormoon, maar die zegt in dat boek, zegt hij, hoe zou jij willen dat mensen jouw lijkrede zullen houden op je begrafenis? Hij zegt, denk vanuit het einde naar het begin. Nou, hier zit ook iets in, hè, van als het nou gaat over rentmeesterschap, hoe zouden we nou op onze laatste dag terug willen kijken hoe we met geld en goed zijn omgegaan, hè? Dus we moeten ook, als het gaat over besteding van geld, goed, ik denk dat we ook echt een rentmeester, ook als het gaat over kinderen, hè, en ook over misschien, geld ook, maar we moeten ook over de nadenken, hè? We moeten ook bereid zijn om ook over die dingen goed na te denken, om goed rentmeester te zijn. Er zijn allerlei regelingen ook, hè, om geld naar je kinderen makkelijker over te doen of belastingvrij enzovoort. Ik denk dat we daar ook als christenen verstandig over na mogen denken. Maar wat is onze missie, onze visie? Hij zegt, ik weet wat ik zal doen. Nou, vandaag de dag zijn er heel veel mensen die weten niet wat ze zouden doen. Nou, als we nou even naar het evangelie gaan, om de Heer Jezus vanavond niet uit het oog te verliezen. Dan zou ik eigenlijk willen zeggen, hè, van wat is er eigenlijk als het nou gaat over geld en goed en rentmeesterschap, een lange termijnvisie, wat is dan eigenlijk de focus die we behoort hebben? Nou, laten we even bladeren naar 2 Korinthe 8. 2 Korinthe 8. Dat is een indrukwekkend voorbeeld wat Paulus gebruikt ook over het houden van een collecte en het omgaan met geld. 2 Korinthe 8. Paulus die zegt bij omgaan met geld en goed en het houden van een collecte moet je oog houden op de Heer Jezus. 2 Korinthe 8 vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede. Even een streep, hè? Hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Wat een contrast. De gelovigen van Macedonië, ze zijn diepe armoede en buitengewoon vrijgevig. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja boven vermogen, en uit eigen beweging, vrijwillig dus. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Er werd een collecte gehouden voor de gelovigen in de hongersnood, denk ik, in Jeruzalem volgens mij. En ze gaven boven vermogen, terwijl ze zo arm waren. Nou, dan ga je zelf afvragen, wat is het geheim dat mensen dat doen? Nou, je mag best wel wat meer voor jezelf houden. Nee, alsjeblieft, Paulus, alsjeblieft, neem het van ons aan. Nou komt het geheim, dat vind ik zo mooi. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. En nou zegt Paulus in vers 9, hè? Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Wat was het geheim van de gelovige Macedonië? Een brandend hart voor Jezus. O, ze hadden gezien wat het Christus gekost had om die hemelse heerlijkheid, die heerlijke hemelse rijkdom te verlaten en naar deze wereld te komen en de prijs die het hem had gekost om verloren zondaren te redden. Die boodschap had de gelovige Macedonië gegrepen. Ze hadden een brandend hart voor de Heer Jezus. En al dat geld, ja ach, ze waren bereid om wat minder te eten. Ze waren bereid om dingen weg te geven. Ja, het is niet van ons, geef het maar aan de gelovigen van Jeruzalem. Dus als we het nou vanavond hebben over visie op geldbesteding en hoe om te gaan met geld, is dat ten diepste toch, broeders en zusters, onze focus. Wie is de Jezus voor ons? Dat is misschien wel de graadmeter, oké, hoe we omgaan met mammon. Als we nog zo vastzitten aan de dingen van deze wereld, dan is het misschien wel de vraag, ja, staat dan die temperatuur in ons hart voor de Heer Jezus misschien niet te laag? Als we nog zo vastzitten aan de dingen van deze wereld, moeten we dan niet bidden, Heere, vul mij met uw liefde en vul mij met uw genade en laat me zien wat het u gekost heeft aan het kruis van Golgotha. Heer, laat dat mijn focus mogen zijn. Kijk, en dan zie je dat de Heere ja, ons daar wel van kan verlossen. En dan weet ik het wel, dan zijn er mensen die heel veel geld hebben en veel makkelijker misschien weg kunnen geven als iemand die toch elke keer zijn geld moet tellen. Hè, omdat hij zegt, ja, het is niet zo eenvoudig. Ik vind het een van de mooiste voorbeelden. Ik wil het toch als een getuige zeggen, maar broeder Willem den Hertog, onze ijsboer hè, uit Dirksland. Hè, die wel eens lezing heb gehouden. En zegt, ja, het hertog, het kroontje moest nog van den Hertog af. Hè, maar dat hij dan op een gegeven moment ook heeft gezegd, heren, al dat geld dat ik verdiend heb met die ijsfabriek. Heren, ik stop het in een stichting Rentmeester. En ik ga het besteden aan de verbreiding van het evangelie. Friedestime en op zoveel andere plekken. Evangelisatie, voor het gevangeniswerk. Hè, en met grote boeven heeft hij om de tafel gezeten. En literatuurverspreiding in gevangenissen. Hè, maar ja, dat je toch losraakt van je geld, zegt de Heren. Ik verlang om ook geld te besteden in de verbreiding van die koninkrijk. Dat je ervoor gaat bidden. Hè? Dus ik heb hier staan. Hè, de Heilige Geest had de gelovigen een nieuwe levenshouding gegeven. Met het oog gericht op God en de naaste. Het gebruik van geldgoed stond nu in eeuwigheidsperspectief. Hun portemonnee is in de hemel. Nou, ik denk dat we er allemaal in kunnen groeien. De Heer, laat me daarin groeien. Dat ook mijn portemonnee in de hemel is, Heren. En dat ik ook daar los van mag zijn en dat mijn focus in de eerste plaats de Heer Jezus zal zijn. Dus, ik weet wat ik moet doen, zegt hij. Hij had een visie. Wij moeten ook bidden als christenen voor een visie. En de Heer zegt, de kinderen van de wereld hebben soms meer visie en meer doel en meer voor ogen dan de kinderen van het licht. De Heer, met eerbied gesproken, zegt de Heer Jezus, die moet je in je zak steken, daar moet je over nadenken. Het tweede advies of een praktische les is, we moeten ons geld verkrijgen op een eerlijke, rechtvaardige manier. Want wat staat hier? Er wordt hier gesproken in vers 9. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. En dan staat er ook in vers 9. En ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Onrechtvaardige mammon. In vers 11. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon. Dus er worden twee woorden gebruikt. Mammon en onrechtvaardig. Wat is mammon? Dat is een Aramees woord. En wat in het Aramees betekent? Dat waarop men zijn vertrouwen stelt. Aanduiding, zegt de concordantie, voor rijkdom, weelde, vermogen, bezit en geld. Aanduiding voor rijkdom, weelde, vermogen, bezit en geld. Maar nou het woordje, het bijvoeglijk naamwoord, onrechtvaardig. Waarom onrechtvaardig? Nou, geld wordt dikwijls op een onrechtvaardige manier verkregen. Daarom is het onrechtvaardig. En in de tweede plaats brengt het vaak onrechtvaardige daden voort. Niet altijd, hè, maar de Heere noemt het onrechtvaardig. Het wordt heel vaak op een oneerlijke manier verkregen, geld. Nou ja, goed, we zien, gelukkig zijn wij als land misschien niet in de top 10 hè, van de meest corrupte landen, maar er zijn ook witte boorden, criminaliteit. Dan kan je soms, hè, van, als je de krant leest of het nieuws hoort, dan kan je er soms aan ergeren. Van, hoe kan dat bestaan? Hè, dat, iets van verborgenheid. Hè, maar er zijn altijd weer mensen die op een onrechtvaardige manier omgaan met bezit en met vermogen. Hè, en als het ware schatten voor zichzelf vergaderen. Dat is levensgevaarlijk eigenlijk, hè? Want het kan heel snel je afgod worden. Nou, dat is ook eigenlijk het geval geweest bij die onrechtvaardige rentmeester. Hè? Die had ook iets van woekerwinst. Hè? Want uiteindelijk maakt het toch wel een beetje duidelijk, hè? Dat hij toch de Heere prees de onrechtvaardige rentmeester. Dus hij, datzelfde woord wordt daar ook gebruikt. Er is toch iets op de bodem van het hart, maar die rentmeester niet goed geweest. Zijn hartsgesteldheid, waarmee hij het geld van zijn, en de goederen van zijn heer beheerde, dat was niet goed. He, dus dat is ook voor onze waarschuwing. Uiteindelijk overtrad hij het achtste gebod, en gij zult niet stelen. En zijn handelswijze was eigenlijk oneerlijk, onethisch. Nou, de vraag die we onszelf kunnen stellen is, hoe is onze levenswandel en handel? Kunnen we zeggen dat hij eerlijk is? Kan het de toets van de Bijbel doorstaan? En dat moeten we aan onszelf afvragen. Hoe heb ik mijn bezit verkregen? Maakt Gods geest ons misschien duidelijk dat we daarin toch ook oneerlijk zijn geweest? Dan vraagt de Heer, indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Hè? We moeten het dan belijden voor de Heer. Het derde advies, of de derde les. Zijn er vijf, de derde. En dat is, nou komt die, dat is wel, dan gaan we naar het moeilijke gedeelte toe. En dat is een beetje een lange zin, maar denk erover na. Door je bezit goed te besteden, zal je investeren in een hemelse bankrekening en een wonderlijke ontvangst meemaken in de hemel. Want dat is nogal wat, hè? Door je bezit goed te besteden, en je geld, zal je investeren in hemelse belangen en een wonderlijke ontvangst meemaken in de hemel. Volgende keer gaan jullie over iemand nadenken die op zijn buidel zat. De rijke man en de arme Lazarus, die had geen wonderlijke ontvangst in de hemel. Heb geen oog gehad voor de arme Lazarus in de maatschappij. Die zat op zijn geld. En die stierf op zijn geld. Maar werd niet door engelen gedragen. In de hemel, hè. Dus dat is ook iets, hè, ook weer de volgende keer. Het zit toch een beetje apart, die verloren zoon niet verkwisten. En dan die rijke man en die arme Lazarus. En dan dat geld van, dat over rentmeesterschap en die mammon. Nou, als we nou kijken naar vers 9, want daar zit een beetje het probleem ook wel, hè, in de exegese, in de uitleg. En ik zeg u, hè, apart, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Opdat zij u, en dan zegt de HSV, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie heeft er hier een Telos-vertaling? Niemand? Nee? Hier heb ik geen Telos bij. Maar ik denk zelf persoonlijk toch wel dat de vertaling van één gedeelte toch niet goed is. En dat is het woord, ik weet niet of dat bij jullie van de week ook met de. Maar als u gebrek leidt. Ik vertaal dat anders. Als je het Grieks onderzoekt, en dat is niet alleen ik, maar dat zijn ook sommige exegeten. Dan staat daar ek lipo en dat betekent ten einde gaan, sterven. En dan zou je het kunnen vertalen als wanneer u ontvalt, wanneer u sterft. Dus dan vertaal ik hem nog een keer. Ik zeg u, maak vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u sterft, zullen ontvangen in de eeuwige tent. He, dus dat is dus, ik denk dat dat niet goed vertaald is, dat het moet zijn dus wanneer u ontvalt, wanneer u sterft. Nou, wat zijn de eeuwige tenten? Jezus vertelt ons hier dat na ons sterven er mensen, gelovigen zullen zijn, die onze vrienden zijn geworden, die ons ontvangen in hun eeuwige tent. En waarom dan? Nou, omdat zij door onze geldbesteding tot geloof zijn gekomen. Die gift die je hebt overgemaakt aan Open Doors. Die gift die jij hebt gegeven voor het Bijbelverspreidingswerk. Voor evangelisatiewerk. Dat je straks in de hemel komt. En dat er iemand naar je toe komt en zegt, joh, zo bedankt. Want door die 10 euro heb ik een Bijbel opgestuurd gekregen in Iran. Door die 20 euro heb ik die radio-uitzending van Transworld Radio kunnen luisteren. En ben ik tot geloof gekomen. Het gaat hier niet om de waarschuwing tegen aardse rijkdom. Dat staat natuurlijk ook gekund, hè, want dat is natuurlijk ook een gevaar. Dat staat ook in de Bijbel. Maar er staat hier, maak u zelf vrienden van de onrechtvaardige mammon. Dus je moet vrienden worden met geld, met bezittingen. Om het dusdanig te laten renderen of te laten gebruiken. Dat uiteindelijk anderen daarmee gewonnen worden voor het evangelie. Maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Zodat als u sterft, zij u zullen ontvangen in de eeuwige tenten. He, dus het gaat over vrienden die ons zullen verwelkomen in het hemelse koninkrijk. Vrienden, familie of andere mensen in de wereld. Die door onze gebeden, door onze bediening, door onze financiën tot geloof zijn gekomen. He, die in aanraking zijn gekomen met de boodschap van het koninkrijk. Het is geen waarschuwing hier in de eerste plaats tegen wereldse rijkdom. Maar het gaat hier om gebruik je bezittingen en je geld strategisch. Ten behoeve van het koninkrijk. En dat zie je ook bij, dat zie je bij Handelingen 2. Zo gaan we alles aan de Heren. Hè, en daardoor konden er mensen uitgaan. En konden ze uitgaan om het evangelie te brengen. Ik las ergens een mooi citaat. De timmerman van Nazareth is voor onze woningen aan het voorbereiden. Maar de vraag is wel, welke bouwmaterialen sturen wij naar de hemel? Hè? Op welke manier mag die bouwen? Kan die bouwen hè, met wat wij hier op aarde mee hebben gedaan? En dan zegt de Heer Jezus hier ook, hè, de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan het kinderen van het licht. Ik heb het al gezegd, hè, maar de kinderen van de wereld, die hebben soms een duidelijk doel. En dan gaan ze helemaal voor een voetbalclub, voor een biljartvereniging. Ze gaan er helemaal voor. Maar christenen, kinderen van het licht, zijn soms zo lauw en gezapig. En aan de ene kant wat voor de dienst van de Here. En aan de andere kant leven voor ons dikke ik. De Heer Jezus zegt, nee, de kinderen van de wereld, die hebben een duidelijke focus waar ze voor gaan. En wij als kinderen van het licht moeten ook met onze bezittingen, met ons geld, moeten wij een duidelijke focus hebben. Het vierde advies is, denk niet moeilijk, wees trouw in de kleine dingen, besteed je geld en tijd zorgvuldig. We gaan een stukje verder, we zijn nu bij vers 10 gekomen. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote getrouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? J.C. Ryle, de bisschop in Engeland, die zegt, het ware, dat is onze schat in de hemel. Dus, als wij niet goed zijn omgaan met onze bezittingen, wie zal ons dan de schat in de hemel toevertrouwen? Nou, ik denk niet dat wij zalig worden op grond van de manier waarop we met onze bezittingen zijn omgegaan. Want er zijn mensen in de Roomse kerk, die hebben al hun vermogen gegeven aan het bouwen van de Sint-Pieter. Maar ze hebben de Heer Jezus niet aangenomen als redder en zaligmaker. En de Bijbel is duidelijk, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar opnieuw, het is niet onverschillig hoe wij met onze tijd en met ons geld en goed omgaan. Hoe gaan wij om met datgene wat God aan ons heeft toevertrouwd? Ik moest denken ook bij de voorbereiding aan, of ik heb hier eerst nog een citaat staan. En Rijl die zegt nog, Jezus wil ons leren dat kleine dingen de beste toetsstenen voor ons karakter zijn. Een belangrijke les in de bediening van de wijngaard. Hè? Dus de kleine dingen zijn toetsstenen van ons karakter. Dan moet ik denken bij de voorbereiding aan Bhakt Singh. Misschien wat van gehoord, de ouderen misschien. Een opwekkingsprediker in India. En die kreeg heel veel mensen daar op de zendingspost. En zei, broeder Bhakt Singh, ik wil ook zendeling worden. En dan zei hij, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik heel fijn dat jij een hart hebt om voor de Heere zendingswerk te doen. Hij zegt, hier heb ik een bezem. En het komende half jaar mag jij de eetzaal elke dag schoonmaken. Je kan stille tijd houden, de eetschaal schoonmaken. En de hal en de slaapkamers aanvegen. En dan zei hij al heel snel, ja maar broeder Bhakt Singh, daarvoor ben ik niet gekomen. Ik wil zendeling worden. En dan zei hij, als je niet bereid bent om in deze kleine dingen getrouwd te zijn, dan kan God je later ook nooit een grote werk toevertrouwen. Soms beginnen we met een taak van zangboekjes klaarleggen. Er zijn die broeders die elke avond deze avond weer organiseren. Alles wordt keurig klaargezet. Dat vraagt energie. Maar de Heer vraagt daarin van ons getrouwheid. En zal uiteindelijk zal het ook blijken eeuwigheidswaarde te hebben. Dus het gaat hier over trouw in de kleine dingen. Soms denk ik wel eens dat wij te moeilijk denken. Maar we moeten gewoon vandaag trouw zijn in datgene wat God ons heeft toevertrouwd. Ieder in zijn of haar omgeving. Hoe complex kan het soms zijn, hè? Maar Heer, ik wil met mijn tijd verantwoord omgaan. Ik wil met mijn geld verantwoord omgaan. En Heer, ik wil niet eraan vastzitten, maar ik verlang ernaar om daarmee ook u te mogen dienen. Laten we daarin ook onze verantwoording nemen. Nou, wanneer we het hebben over geld, dan heb ik even heel vier praktische, dan gaan we naar het laatste punt, dan gaan we afronden. Wanneer we het hebben over geld, ik lees het even voor. Maar het gaat even over ook hoe we daarmee om moeten gaan. Je moet je eigen gezin, denk ik, ten alle tijden kunnen verzorgen. We moeten daarin ook mee wijzen en we mogen daarin ook op de Heere vertrouwen, Matthäus 6. De Heere zorgt voor de vogels in het veld, de bloemen, de vogels in de lucht, de bloemen in het veld. Hoeveel te meer zal ik voor u zorgen, gij kleingelovigen. Maar het is denk ik ook belangrijk dat we in de eerste plaats voor ons gezin kunnen zorgen. We kunnen heel veel weggeven, maar als ons eigen gezin verwaarlozen, dat is denk ik niet de bedoeling. We moeten biddend ook ervoor openstaan, heb ik het echt nodig wat ik koop? Heel praktisch, als het nou vanavond gaat over rentmeesterschap, dan zie ik soms jongeren, jonge volwassenen, bestedingen doen, en ik denk van jongens, maar hebben we het nou echt nodig? En dan mogen we denken zelfs, heb ik het nou echt nodig? En als je iets koopt, kan je beter goed doen, dan dat je het half koopt en zegt, ja, het was uiteindelijk een waardeloze aankoop. We moeten daarin ook wijs zijn. Ik zeg vaak tegen jongeren ook, vraag het dan gewoon eens aan je vader. Of vraag het nou eens aan iemand die, als ik iets nodig heb, wie ken ik ook weer? Oh ja, over een auto kopen. Heb je het verstand van auto's? Gewoon zorg daarin ook dat je met wijsheid daarmee omgaat. Hè. Heb ik het echt nodig? En is het wel een goede aankoop? Is het de beste aankoop die ik zou kunnen doen? Raadpleeg anderen. En het laatste, als het gaat ook over geld, wees niet egoïstisch, maar hoe kan ik deze aankoop gebruiken tot Gods eer en tot heil van andere mensen? En besef ik ook, het is ten diepste niet van mij, die auto die we hebben. Als nou de buurman eens vraagt, mag ik hem lenen? Of die boortol? Of die, vult het maar voor jezelf eens in. Ik heb zelf een Beamer. Die Beamer, kan ik hem uitlenen aan een ander? Nou, hij is niet ten diepste van mezelf. Besef ik met alles wat ik aankoop, als ik een ander daarmee zou kunnen dienen, ik zeg het ook vrijmoedig tegen de buurman, als je het nodig hebt, u mag het altijd van me lenen en gebruiken. Hè? Dus dat is denk ik ook heel belangrijk om dat te beseffen. Het laatste, en dat is een compromisleven van God en Mammon, is onmogelijk. Wij moeten keuzes maken. Jij moet keuzes maken. Er staat hier in het laatste gedeelte, geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten, minder lief hebben, en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Nou ja, zo is het ook vaak in, als je twee paard en baan hebt, dan zie je altijd dat er een soort strijd komt tussen de ene baas en de andere baas. Want een baas vraagt volkomen loyaliteit. Maar hij vraagt eigenlijk, hij zegt geen 9-tot-5 mentaliteit. Ik wil dat je er altijd voor me bent. Dat zie je steeds meer dat de maatschappij dat vraagt. En het is heel moeilijk om twee heren te dienen. Nou, er zit eigenlijk iets van een dubbele waarschuwing in dit gedeelte. We moeten oppassen dat we ontrouw zijn in het dienen van God. Ik denk dat dat toch... Kijk, aan de ene kant is dit ook wel weer... Ja, aan de ene kant denken we, ja, het is allemaal wel extreem. Maar aan de andere kant denk ik, voor onze welvarende christenen, voor Nederland, de gouden eeuw gekend. Denk ik wel eens dat wij met elkaar ook moeten leren een paar stapjes terug te doen. Ik zeg het ook tegen mezelf. Dan vraag ik me af, ja, heren, hoe kan ik dat dan doen? Nou ja, misschien moet je gewoon maar heel eenvoudig beginnen. Hè? Trouw in het kleine. Misschien moet je inderdaad je koffie maar gewoon kopen bij je woord en daad. En zeggen, nou, ik weet dat dat geld op een goede manier komt bij boeren die het... dat het niet met Albert Heijn prijzen, om het zo maar te zeggen, laat maar zeggen, ten koste gaat van mens. Dat mensen uitgemolken worden. Soms maar heel klein. Ja, bedoel, waar moet je beginnen? Ik denk dat het heel belangrijk is om met gevouwen handen te zeggen, Heer, ik wil u dienen. En Heer, u weet wat ik per maand misschien ook weg kan geven of per jaar weg kan geven. Heer, maar ik verlang ook wat te geven aan mensen die het minder hebben. En dan wil ik het ook niet aan stichtingen geven waar directeuren zitten met 2-3 ton salaris. Waar uiteindelijk alles naar de overheid kosten gaat. Daarin moeten we met wijsheid handelen. Hè? We moeten daarin ook kinderen van het licht zijn. Verstandig omgaan met ons geld. Maar ik denk dat dat gewoon, ik kan het niet voor u bepalen. Ik heb zo de doel op mijn eigen hart, maar het is denk ik wel belangrijk om te zeggen, Heer, ik wil het in afhankelijkheid van u, wil ik ook mijn giften geven. Maar laten we oppassen dat we niet zo op onze geldbeurs zitten, dat wij ontrouw worden in het dienen van God. Want er zijn nu nog steeds christenen die de Heer dienen en vrezen en die net als de armen in Jeruzalem ondersteuning nodig hebben. Nou, het tweede van die dubbele waarschuwing is, word geen slaaf van de mammon, zet je hart er niet op. Want morgen kan je een boodschap krijgen dat je ernstig ziek bent. En dan is het allemaal klatergoud. En het kan ons ten diepste niks bieden. Zet je hart niet op geld. Maar leg alles op het altaar voor de Heer. Zeg, Heer, als u het van mij vraagt. Ik ben bereid om het, ik ben bereid om het voor u te besteden. En daarin moeten we met wijsheid omgaan. Ik vraag me soms wel eens af. Ik ga het even nou geen plek noemen, maar vorige week toen hoorde ik het volgende. Er was een man overleden in de Alblasser Waard. En die man die had in zijn testament gezet dat al zijn geld die ging naar een reformatorische kerk. Ik ga geen kerkverband noemen. En de kerkraad heeft beslist, het was 7,5 ton. En die man die kwam bijna nooit in de kerk. En de kerkraad heeft besloten om het per direct in het bouwfonds te stoppen. Van de bouw van een nieuwe kerk. Nou ja, ik denk dat we... Goed, we zullen er niet over oordelen. Maar als kinderen van het licht denken, ja, moeten we dan... Zou je willen dat jouw erfenis in een bouwfonds wordt gestopt van een kerk? En ik zou zelf zeggen, ik zou er zelf een ongemakkelijk gevoel bij krijgen. In een tijd waar... ik zou graag levende stenen willen investeren. Of in andere doelen. Maar daar moeten we met wijsheid mee omgaan. Maar laten we het wel ook op het altaar zeggen. Heer, altaar leggen. Heer, uit het diepste is het niet van mij. Als u het van mij vraagt, heren, dan ben ik bereid om het te besteden voor u en voor uw dienst. En als we het naar ons hart brengen. Vanavond, dan sluiten we af. Als we nou nadenken over God dienen of mammon. Dan zou je deze vraag kunnen stellen. Maak ik mij wel of niet bezorgd om materiële dingen, geld of goed? Misschien hier iemand zegt, ja, ik maak me er veel te druk om, heren. Ik wil het voor u beleiden, heren. Maak mij er meer los van. Nog een vraag. Zoek ik mijn eigen overdaad en genot? Of zoek ik de eer van God en de uitbreiding van zijn koninkrijk? We mogen genieten. Ik heb de tekst omwille van de tijd niet gelezen. Maar er staat in 1 Timotheus 6 dat de Heer ons alle dingen geeft, rijk om ervan te genieten. Dat staat in 1 Timotheus 6. Maar, zegt de Heer, vergeet, dat zegt Paulus, maar leer wel vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen. Zie je eigenlijk hetzelfde. 1 Timotheüs 6, vers 17 en 19. Als je later de naluistert, kan je dat even die tekst opzoeken. Maar daar staat precies hetzelfde. Geniet van de dingen die God ons geeft. Maar vergeet het koninkrijk van God en zijn wijngaard niet. Er zijn gelovigen die in een geloofsbediening in Afrika, in Azië zitten en die soms met heel weinig geld moeten rondkomen. Hè, en waar 100 euro heel veel van kan betekenen. Hè. Vergeet dat niet. Als je zelf geniet, vergeet dan ook niet de uitbreiding van Gods koninkrijk. Wij moeten natuurlijk ook daarin eigenlijk zeggen, Heere, onze verlangens zijn onderworpen aan uw geest. We gaan op de knieën. En ik zou bijna zeggen, voor zo'n groot bedrag zou je eigenlijk gewoon moeten zeggen, jongens, we gaan gewoon een dag bidden en vasten. Om Gods wil te verstaan hoe we dat geld moeten gebruiken. Ik denk dat we soms te veel vanuit een automatische piloot, vanuit ons verstand denken, oh, dat komt mooi uit, jongens. Maar goed, laten we oppassen. Maar goed, ik laat even nu rusten. He, maar het is zo belangrijk. Het is zijn koninkrijk, het is zijn geld, het is zijn bezit. Dus de Heere zal het ook op ons hart moeten leggen. He, dus ik ga het afronden, want sommigen willen naar huis zijn. Maar geef of onthoud ik een ander zijn rechtmatige geld, als ondernemer misschien, hè? Zijn er mensen die ik uitbuit? Hè? Onthoud ik zijn geld? Wat is voor mij belangrijker? Een goede relatie met een mens of met geld? Sommige mensen zijn zo gefocust, hè, op hun geld. Maar die zien helemaal geen mensen, geen relaties. En het laatste is, laat ik een bepaalde roeping liggen wegens geld. De rijke jongeling. Hij had alles wat hij had, maar hij had de zoon vast. En de Heere ging, hij beminde hem. En uiteindelijk ging de jongen bedroefd weg. Ik sluit af met één iemand in de Bijbel, Barnabas. Die was zo gegrepen door het evangelie. Hij verkocht zijn akkers en hij gaf het allemaal aan de Heere. En dan zien wij hem een pad stappen. Met wie? Met Johannes Marcus. Op een gegeven moment krijgt Paulus bonje met Barnabas over Johannes Marcus. En Barnabas zegt, nee, ik geloof in hem. Paulus gaat met Silas er vandoor. Paulus gaat met Silas er vandoor. Barnabas die gaat met Johannes Marcus op pad. En wat staat er aan het eind van Timotheus? Neem Johannes Marcus mee, want hij is mij zeer nuttig tot dienstbetoon. Dat zegt Paulus. Blijkbaar heeft dus Barnabas zo geïnvesteerd in Johannes Marcus in de relatie, dat hij uiteindelijk een krachtig zendingswerker is geworden voor de Heere. Barnabas had eerst misschien heel veel geld en goederen in een prachtig land. En hij heeft het verkocht voor de Heer en hij ging investeren in mensenlevens. En ik denk dat dat ook belangrijk is, dat beide van belang zijn voor het dienen in Gods wijngaard. Nou, ik heb vanavond met het licht wat ik heb, heb ik dit geprobeerd uit te leggen en iets mee te geven. En laten we de Heer bidden of het ook zijn uitwerking mag krijgen in ons leven.